Goedemorgen, luisteraars van de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Marcel Dijkstra, vandaag ben ik diaken van dienst. Ik wil u graag de liturgie even voorlezen. We beginnen vandaag na de mededeling door de ouderling van dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1 en 2. Vervolgens votum en groet. En dan zal, omdat het vandaag eerste advent is, de kaars aangestoken worden door twee kinderen. En aansluitend aan het aansteken van de kaars zingen we het lied Kijk naar het licht. We zingen gezang 255. Vervolgens krijgen we de woorden van het verbond. Daarna komt het verhaal voor de kinderen, verteld door Nel de Waal. Na het verhaal zingen we weer het lied Kijk naar het licht. Dan gebed. De schriftlezing is uit Daniël 1. En dan komt de preek, de verkondiging. Na de preek zingen we gezang 473, vers 1, 2, 5, 9 en 10. Dan komt de voorbede. Pardon, eerst na het zingen krijgen we de collecte. En na de collecte krijgen we de voorbeden en dankzegging uitgesproken door Jan Dor. Als laatste lied zingen we Psalm 136, vers 1, 2, 3. Als laatste de zegen. Ik zal nog even door de liturgie heen lopen. We beginnen met de mededeling door de ouderling van dienst. Aansluitend het aansteken van de eerste adventskaars, waarna we zingen het lied Kijk naar het licht. Vervolgens zingen we Psalm 84, vers 1 en 2. Dan votum, groet. Na de groet zingen we gezang 255. Aansluitend krijgen we de woorden van het verbond. Dan het verhaal voor de kinderen, verteld door Nel de Waal. En na het verhaal zingen we het kinderlied, ook weer het lied Kijk naar het licht. Gebed. Schriftlezing Daniël 1. Dan de preek. Na de preek zingen gezang 473, 1, 2, 5, 9 en 10. Daarna de voorbeden en dankzegging. Collecte. Zingen Psalm 136. En tenslotte de zegen. Ik wens u allemaal een gezegende dienst toe.
Allen. Goedemorgen. Jongens, meisjes, zusters en broeders. Alle hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Molenmaker uit Amersfoort-Zuid zal voorgaan. We heten ook de gasten hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat u met ons een gezegende en goede dienst zult hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Jan Verstraten. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets naar aanleiding van deze dienst of naar aanleiding van onze gemeente willen vragen, dan sta ik na de dienst samen met de dominee achter in de kerk. Dan weet u ons te vinden. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent er hartelijk welkom. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor of met hen persoonlijk gebeden wordt. Ook daarvoor is er mogelijkheid na de dienst. Dan staan daar mensen hier bij de piano klaar om u daarin te assisteren, om dat met u te doen. En dit geldt uiteraard ook voor onze gasten. Vanmorgen is de organist broeder Jan Mulder. De collecte is voor de stichting Gaven. Deze stichting wil de kerk en de vluchteling bij elkaar brengen om samen Christus te volgen. In de Bijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw een gecombineerde dienst met de CGK. En dominee de Jong zal daarin voorgaan. Het is vandaag de eerste zondag van Advent. We zullen dus nu een kaars aansteken en daarna zingen we het Adventslied. En na het Adventslied zullen we zingen Psalm 84, vers 1 en 2. Na Votum en Groet zingen we gezang 255. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Ruben zal de eerste kaars aansteken op deze Adventszondag. En Paula leest het eerste couplet voor. Daarna speelt de organist 2 keer het lied voor. Daarna zingen wij het ook 2 keer, zodat we het goed kennen de komende 4 zondagen. U krijgt nog een kans, want Nel de Waal zal straks het verhaal vertellen. En na dat verhaal zingen we het nog een keertje. 1 keer dan. Oké? En nu begint Ruben met de eerste kaars.
Eerste kaars, het is Advent. Kom, ik steek je aan, ik denk aan het licht dat komt als ik jou zie staan.
We zullen ons in een moment van stilte verootmoedigen voor onze God. Amen. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van onze God. Hij is de schepper van hemel en aarde en hij blijft trouw aan het werk dat hij begonnen is. Amen. Er is genade en vrede voor u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We mogen luisteren naar de woorden van de drie-enige God. Ik ben de Heere uw God die mijn volk Israël uit de slavernij van Egypte bevrijd heb en die in Jezus Christus u uit de macht van de boze hebt verlost. U zult geen dingen uit de schepping tot uw God maken, maar u mag mij, Vader, Zoon en Geest, de enige ware God, kennen. En u met heel uw hart alleen aan mij toevertrouwen. U zult mij niet op een andere manier vereren dan ik in mijn levende woord bevolen heb. Buig u alleen voor mij neer. Dien mij in het beeld van Jezus Christus. Want ik, de Heere, ben een God die zich laat gelden, ook wanneer u mij verwerpt. De ongerechtigheid van de ouders werkt door in de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen na hen. Wanneer ik die ongerechtigheid bij hen vind, zal ik die straffen. Maar ik bewijs barmhartigheid tot in het verste geslacht van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gebruik de naam van de Heer uw God vrijmoedig, maar nooit zonder eerbied. Want hij zal degene die zijn naam misbruikt niet ongestraft laten. Gedenk de rustdag door die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen hebt u om al uw werk te doen, maar de eerste dag van de week is een aan de Heer uw God gewijde dag. U zult rust gunnen aan het personeel dat van u afhankelijk is, zelfs aan de vreemdeling die bij u woont. U zult de natuur als Gods schepping eren en niet uitputten. God zelf rustte en genoot na de voltooiing van zijn scheppingswerk. Want u zult in de samenkomst van Gods volk gedenken dat Jezus Christus, onze Heer, op de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood. Daarom zegende en heiligde God de rustdag als de dag van de Heer voor zijn gemeente in de wereld, die op weg is naar de nieuwe schepping. Kinderen, heb ontzag voor je ouders, want zo vraagt de Heer Jezus het van je. Gods gebod en zijn belofte gelden voor het hele leven. Eer je vader en je moeder, dan zal het je goed gaan en zul je lang leven op aarde. U zult niemand naar het leven staan. Koester evenmin haat tegen uw naaste. Heb uw naaste lief als uzelf, heb zelfs uw vijanden lief. Wees erop uit u met uw vijand te verzoenen. U zult geen echtbreuk plegen, maar het huwelijk heilig houden. Getrouwd en ongetrouwd zult u uw lichaam en ziel als tempel van de Heilige Geest zuiver bewaren. U zult niet stelen, maar in tegendeel trouw werken om ook de behoeftige medemens te kunnen helpen. Wees niet gierig of hebzuchtig. Verkwist uw geld niet, maar wees een goede rentmeester over het bezit dat God aan u toevertrouwd heeft. U zult tegen uw naaste niet als vals getuige optreden, maar de waarheid in woord en daad liefhebben. Liegen en bedriegen is typisch het werk van Satan. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, evenmin op zijn vrouw, zijn personeel of zijn bezit, op niets dat hem toebehoort. Wees dankbaar voor wat God u gaf. Kortom, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, ziel, verstand en kracht. En uw naaste zult u liefhebben als uzelf. Zullen we samen bidden. Machtige God, Vader in de hemel, wat is het geweldig mooi om samen te komen, om te zingen tot eer van uw grote naam, om te luisteren naar uw woord, om stil te zijn voor uw grootheid. Wat is het geweldig dat u ons bij elkaar roept. Wij zijn welkom bij u. En we bidden dat we in deze dienst tot eer van u in alles ook gericht mogen zijn op u. Wilt u met uw geest in ons werken, in ieder van ons en in ons samen als gemeente, zodat we al onze aandacht gericht hebben op u. We bidden dat uw woord tot ons komt. Dat uw woord vernieuwend werkt in ons leven. Dank u wel dat u niet een zwijgende God bent, een God van ver weg, maar u bent dichtbij gekomen. In Jezus Christus, het vlees geworden woord. Zo mogen we leven met uw woord in onze oren en in ons hart. En we bidden dat we bemoedigd mogen worden door wat u tot ons te zeggen heeft. Dat vragen we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We zullen nu luisteren, groot en klein, naar het verhaal voor de kinderen. Ik heb begrepen, zuster Nel de Waal zal het verhaal voor de kinderen vertellen.
van jullie heeft er wel eens een verhaal gehoord? Misschien wel van een vriendje of een vriendinnetje of misschien wel van een groot iemand. En dat verhaal, toen je dat hoorde, dacht je, nee, dat kan niet. Dan kan ik niet geloven dat dat waar is. Wie heeft dat wel eens gehoord, zo'n verhaal? Niemand? Oh ja? En wat is dat voor verhaal? Zeg maar dan.
Wat zeg je me dan?
Een grapje. Zal ik je dan zo'n verhaal vertellen? Voordat ik aan het Bijbelverhaal begin, heb ik een kort verhaaltje. Als je dat hoort, eerst denk je, nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet waar zijn. Het gaat over een mevrouw, en dat is voor de grote kinderen, is 65 jaar is dat geleden ongeveer. Toen was er oorlog, ook in Nederland. En toen was die mevrouw, die was gevangen genomen, samen met haar zus. Met nog een heleboel andere mevrouwen zat ze in een soort huis. Er was helemaal geen fijn huis. Niet met lekkere bedden en er was ook helemaal geen lekker eten. Allemaal niet. Heel naar was ze daar. En er waren ook mevrouwen in dat huis die werden ziek. Omdat ze bijna geen eten hadden of heel slecht eten. En omdat ze heel hard moesten werken en omdat het koud was. Gewoon omdat het allemaal heel naar was. Maar nu had die zus van die mevrouw, die had gelukkig iets bij zich. Wat je kon gebruiken, dat was een flesje. Kijk eens, en daar zat een medicijn in waar je beter van kon worden. Gelukkig maar, hè, dat ze dat bij zich had. Ja, en die andere mevrouwen mochten dat ook gebruiken. En dan knapte ze weer wat op. Maar na een poosje werd er weer een andere mevrouw ziek. En die had dan ook weer dat medicijn nodig. En zo ging het maar door. Dus dat flesje, dat werd natuurlijk steeds leger en leger. Op het laatst was er bijna niets meer in. En toen ging die zus, en die mevrouw ze ook, die gingen bidden tot de Heere God. En die zeiden, Heere God, wij hebben het zo naar hier. En nu worden we ook nog ziek. Hoe moet het toch met ons? We zijn blij dat we iets hebben waar we weer beter van worden, maar nu is dat bijna op, dat flesje is bijna leeg, er zit bijna niets meer in. We hebben er al zoveel van gebruikt. Heer, wilt u toch voor ons zorgen? En weet je wat er toen gebeurde? De volgende morgen, toen zat er weer meer in het flesje. Het flesje was niet meer bijna leeg, er zat weer medicijn in het flesje. Ze konden ze weer gebruiken om de andere mevrouwen weer beter te maken. En dat bleef de hele tijd zo. Dat flesje dat raakte maar niet leeg. Kun je dat geloven? Dat is raar, hè? Denk je dat God dat heeft gedaan? Wat goed, Michel. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de Heere God daarvoor heeft gezorgd. Want die mevrouwen konden niet naar de winkel. En er was ook niemand die iets nieuws erbij deed in dat flesje. Ik denk ook dat de Heere God dat heeft gedaan. Eigenlijk, als je bij jezelf nadenkt, denk je, nee, dat kan gewoon niet. Een flesje kan niet vanzelf vol raken. Maar ik denk dat de Heere God daarvoor heeft gezorgd. Dat denk ik ook. Nou heeft dit verhaal eigenlijk niet zo heel veel te maken met het verhaal wat ik nu ga vertellen. Maar wel dat het ook over iemand gaat die iets bijna niet kon geloven. Maar dat de Heere God er toch voor zorgde. Weet je, dat verhaal gaat over Zacharias. Bij Zacharias en Elisabeth is het namelijk feest. Want 8 dagen geleden hebben ze een baby gekregen. En in Israël is het de gewoonte, als een babytje 8 dagen is, dat het dan een naam krijgt. Dan vertellen de papa en de mama aan iedereen hoe het kindje zal heten. En dat gaat nu ook bij de baby van Zacharias en Elisabeth gebeuren. En daarom zijn er allemaal buren op bezoek, want die willen het graag weten. En die willen ook graag het babytje zien. En nu zijn ze bij Zacharias en Elisabeth en ze zeggen, wat zal die naam toch zijn? En Zacharias die pakt een plankje. En daar schrijft hij op, Johannes is zijn naam. Want weet je wat er met Zacharias is? Zacharias kan niet praten. Al bijna een jaar niet. De buren zien wat Zacharias op het plankje heeft geschreven. En ze zijn heel verbaasd. Johannes, zeggen ze. Johannes? Die naam komt toch helemaal niet voor in jullie familie? Waarom noemen jullie hem niet Zacharias? Omdat, zegt Zacharias, de engel Gabriël het zo heeft gezegd. Zacharias kan ineens weer praten. Na bijna een jaar heeft Zacharias zijn stem weer terug. Nu zijn de buren nog verbaasder. Wat gebeuren er toch vreemde dingen bij deze twee oude mensen in huis de laatste tijd? Eerst was daar Zacharias, die toen hij in de tempel was geweest, plotseling niet meer kon praten. Toen was daar Elisabeth, die kwam opeens een hele poos niet buiten, ze zagen haar bijna niet meer. En weet je wat? Na een paar maanden kwamen ze erachter wat er met Elisabeth was. Ja, Elisabeth kreeg een baby. Huh? Dachten de buren. Kan dat wel bij zulke oude mensen? En nu? Nu is de baby geboren. En nu willen ze hem Johannes noemen. Een naam die helemaal niet in hun familie zit. En nu kan Zacharias ook opeens weer praten. Wat is er toch aan de hand? Wat wonderlijk. Het lijkt wel een wonder. Het is ook een wonder, hè? Maar nu Zacharias weer kan praten, kan hij ook vertellen hoe dat wonder is gebeurd. Hij zegt, bijna een jaar geleden, toen ik aan de beurt was om in de tempel te werken, mocht ik in de mooie kamer van de tempel een offer brengen. En ik was daar helemaal alleen in die mooie kamer. Tenminste, dat dacht ik. Want opeens stond er naast het altaar een engel. Ik schrok. Maar de engel zei, Zacharias, je hoeft niet te schrikken. Ik ben een engel van de Heere God. En ik kom je heel mooi nieuws vertellen. Over een jaar zullen jij en je vrouw Elisabeth een baby krijgen. En die baby zal een jongen zijn. En jullie moeten hem Johannes noemen. Zacharias is heel verbaasd. En dat zegt hij ook tegen de engel Gabriël. Hij zegt, maar dat kan toch eigenlijk niet? Hoe kan dat dan? Want Elisabeth en ik zijn nu al heel oud. Dan kunnen wij toch geen baby meer krijgen? En dan zegt de engel, Zacharias, de Heere God heeft mij speciaal naar jou toegestuurd om dit nieuws aan jou te vertellen. Maar nu geloof jij het niet. En daarom zul jij, totdat de baby geboren wordt, niet kunnen praten. En dat is ook zo gebeurd. Dat vertelt Zacharias nu ook. Precies alles wat de engel Gabriël heeft verteld, is ook zo gebeurd. En nu kan Zacharias weer praten. En nu kan hij natuurlijk ook weer zingen. En dat doet hij ook. Want hij maakt een lied, hij zingt een lied voor de Heere God, tot eer van God. En dat zijn woorden ook nog die de Heere God hem heeft gegeven. En hoe dat dan verder gaat, dat gaan we dan boven vertellen. Ja, dan gaan we nu nog een keer het Adventlied zingen.
Thank you.
We zullen gaan lezen in het woord van onze God en we lezen het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen Aspenas opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Ganania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesassar, Ganania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem, ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Ganania, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnessar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Ganania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. We zullen na de verkondiging zingen uit gezang 473, de versen 1, 2, 5, 9 en 10. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongelui, wanneer ik de naam Daniël hoor, dan denk ik vaak aan een Engels liedje. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Oftewel, in goed Nederlands, durf een Daniël te zijn, durf alleen te staan, durf een duidelijk doel te hebben en durf dat bekend te maken. Ik heb lang geleden een aantal jaren lessen gegeven op een jongenskorschool in Nigeria. En een van de favoriete nummers van al die jongens, jonge knapen, 12, 13, 14, 15, 16 jaar. Een van de favoriete nummers van die jongens was Dare to be a Daniel. Het waren lui, allemaal in dezelfde leeftijdsgroep ongeveer als Daniel. Ik kwam tegen dat Daniel, zoals die hier in hoofdstuk 1 naar voren komt, ongeveer 14 jaar geweest moet zijn. Het was dus in hoofdstuk 1 niet direct een oude man die we zien verschijnen. Nee, een puber van 14 jaar. En in die aula van die school in Nigeria zaten heel veel jongens die ook een Daniel wilden zijn. Ze zouden een goede kans maken op een goede positie in de maatschappij nadat ze hun opleiding daar afgemaakt hadden. En als je had gevraagd wie van jullie zou een Daniel willen zijn, dan denk ik dat bijna alle handen omhoog zouden gaan. En misschien zitten hier ook wel jongens en meiden die zeggen, ik zal ook wel Daniel willen zijn. Om zo duidelijk te leven voor de Heer. Wat was er aan de hand met Daniel? Daniel die hoorde bij de elite van het koninkrijk van Juda. Misschien hoorde hij bij de koninklijke familie. Misschien hoorde hij bij wat je zou kunnen noemen de adel. Zijn koning was Jojakim. Dat deze man koning was, dat klinkt heel indrukwekkend. Als je koning bent, dan ben je niet niks. Maar in de praktijk van koning Jojakim viel dat behoorlijk tegen. Want deze beste man die had niet zoveel te vertellen. Eerst moest hij goed luisteren naar de koning van Egypte, naar de farao, die hem aan de macht had geholpen. En toen kwam hij onder de macht van Babylonië. En wanneer we in het derde, vierde jaar van zijn regering zijn, zit koning Jojakim flink in de problemen. Want wat gebeurt er? Generaal Nebukadnessar van dat immense Babylonische rijk is op weg naar Egypte. En hij wordt vergezeld door een imposant leger. En op zijn route ligt Jeruzalem, de hoofdstad van dat kleine koninkrijkje Juda. En wanneer hij toch in de buurt van Jeruzalem is, denkt hij, laat ik die stad nog even goed laten zien wie de baas is. Tempelvoorwerpen worden weggehaald en die komen uiteindelijk terecht in Sinjar. Sinjar is een andere naam voor Babylonië, het zuidoostelijke deel van wat we nu Irak noemen. Maar Sinjar is ook nog wat anders. We komen die naam Sinjar al tegen in Genesis 11. En daar lezen we dat mensen uit het oosten naar de vlakte van Sinjar trekken. En wat doen ze daar dan? Dan bouwen ze daar een toren. De toren van Babel. Een plek van verzet tegen de Heere God. En nu gaan die tempelvoorwerpen van Jeruzalem naar Sinjar. Sinjar gaat meteen een lampje branden. Plek waar mensen zich verzet hebben tegen God. En dan krijgen die tempelvoorwerpen uit Jeruzalem een plekje daar in de tempel. Wanneer Nebukadnessar bij Jeruzalem is, geeft hij de opdracht om jongelui uit de elite van Juda en Jeruzalem uit te zoeken en die naar het paleis in Babel te brengen. Hij heeft jong toptalent nodig voor zijn koninkrijk. En verder doet hij nog iets waar hij misschien helemaal niet op gerekend had. Wanneer hij bij Jeruzalem is, krijgt hij bericht dat zijn vader, koning Nabopolassar, is overleden. En dan moet hij als de wiedeweergaai teruggaan naar Babel om daar de troon in bezit te nemen. Want wanneer hij maar iets te lang zou wachten, dan was er wel iemand anders die daar grote belangstelling voor had en die dan koning zou worden. Opvallend is, als we in Daniel 1 beginnen te lezen, dat meteen al in vers 2 de schrijver ons een kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis geeft. Op het eerste gezicht denk je, nou, indrukwekkende legermacht, Babylonië, kan veel, die lui die krijgen wat voor elkaar, wat hebben zij veel invloed en macht. Maar de schrijver zegt als het ware tegen ons, nou, nog even goed kijken, want er is nog wat anders aan de hand. De Heer leverde Jojakim uit aan Nebukadnessar. Dat is wat er echt aan de hand is. De Heer, de grote heerser van hemel en aarde, hij grijpt in. Hij heeft de macht en hij is hier aan het werk. Nou, in deze situatie bevindt die jonge puber Daniel zich. Hij wordt weggevoerd naar het buitenland. Nauwelijks voor te stellen dat je op zo'n leeftijd... Wie van jullie is er, zeg, 13, 14, 15 jaar? Steek eens handen omhoog. Heel voorzichtig. Een paar handen. Wat een bescheidenheid alom. Stel je voor dat op die leeftijd dat je weggevoerd wordt... Bij je ouders vandaan, bij je familie vandaan, weg naar een ander land. Als je tegenwoordig naar een ander land gaat, dan doe je dat geheel vrijwillig. Jongelui bij ons uit de kerk, we hebben er net een gehad die in Zuid-Afrika een tijdje gezeten heeft. Een ander die is naar Suriname geweest, een tijdje die op kanaal werkt. Er zit er momenteel iemand in Lima, de hoofdstad van Peru. We hebben dit weekend een meisje uit Schotland over de vloer, die studeert een jaar in Utrecht. Dat doe je allemaal vrijwillig. Maar Daniel, op zijn leeftijd, jonge knaap die hij was, werd meegevoerd. En dat was een slimme zet van Nebukadnessar. Dat hij Daniel pakte en al die andere jongelui. Want door deze groep van gezonde, good-looking, slimme, goed opgeleide jongens aan te pakken, scoort hij meteen op verschillende punten. Door deze jongelui mee te nemen, zouden die de kans niet krijgen om een opstand te gaan plegen in Jeruzalem. Om zich te gaan verzetten tegen die buitenlandse heersers. Door die jongens mee te voeren, laat de Babylonische macht meteen zien, jullie hebben toch wel in de gaten wie hier de macht heeft. Jullie hebben wel je eigen koning, maar die heeft helemaal niets te vertellen. En het toekomstige leiderschap, die talentvolle jonge lui, die worden meteen helemaal ingeburgerd in de Babylonische cultuur. En er is meteen extra mankracht voor het werk in de tempel en in het paleis. En dan komen die goed geselecteerde pubers aan in Babel. Wat moet dat een grote indruk gemaakt hebben? Jeruzalem, dat was natuurlijk wat. Maar dan kom je in Babel terecht. Nou, dat is helemaal wat. Moet je voorstellen, Eindhoven is natuurlijk al heel wat. Maar dat je in een wereldstad terechtkomt. Hè? Wat een prachtige bouwwerken. En moet je eens kijken als je daar zo rondloopt. Met hoeveel geweldige, imposante bouwwerken ze bezig zijn. Ze zijn de ringweg om Babel helemaal aan het vernieuwen. Moet je eens kijken. Ziet er toch geweldig uit. Toen ik op de middelbare school zat, gingen we een weekje naar Berlijn. Dat was nog in de tijd dat kunt u wel aan me zien, dat de muur er nog stond. En we gingen ook één dag naar Oost-Berlijn, naar een museum, het Pergamon Museum. Een fantastisch museum. En daar waren heel veel spullen uit die oude Babylonische cultuur. He, toen gold die wet van gij zult niet stelen, waarschijnlijk nog niet helemaal. Dat hebben ze, al die spullen hebben ze naar dat museum gebracht. En ik liep er al als jochie rond en ik vond het indrukwekkend. Nou, ik kwam uit Deventer, dat was natuurlijk ook al heel wat. Een oude stad, het oudste stenen huis van Nederland staat in Deventer. Ja, je moet niet te snel lachen natuurlijk. En dan kom je daar in zo'n museum en dan zie je die prachtige restanten van zo'n wereldstad. En dan stel ik me voor dat die jonge knapen uit Jeruzalem, die komen daar in Babel terecht. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Wat daar allemaal op je afkomt. En dan beginnen die pubers aan hun opleiding, 3 jaar lang. En ik stel me voor dat er niet alleen jonge knapen uit Jeruzalem aanwezig waren, maar ook uit andere gebieden van dat grote Babylonische Rijk. En het is de bedoeling dat ze bij het begin van de opleiding al een baangarantie hebben. Na afstuderen treed je meteen in dienst van de koning. Er zijn genoeg baantjes aan het hof. Er zijn baantjes in de tempel. Er is altijd wel een plek om aan de slag te gaan als magier, als bezweerder of als tovenaar, als wijze man. prachtig geregeld. Een van de eerste dingen die gebeuren is dat de jongens een andere naam krijgen. En ze hebben allemaal zulke prachtige namen. Mooie, korte geloofsbelijdenis. Daniel, God is mijn rechter. En Hanania, de Heer is genadig geweest. En Misael, wie is er gelijk aan God? En Azaria, de Heer heeft geholpen. En nu krijgen ze Babylonische namen. En de naam die Daniel krijgt, Belteshazzar, is zelfs een verwijzing naar de god Bel, de god van Nebukadnezar. En zo begint heel langzaam aan de aanpassing aan de cultuur van de Babyloniërs. Dat gaat heel geleidelijk. Die mensen van die internationale opleiding, die hebben 3 jaar de tijd om die jonge knapen voor zich te winnen. En ze om te vormen. Om hun gedachten en harten te winnen. En dat moet je natuurlijk slim aanpakken. Wanneer je meteen met de botte bijl werkt, dan kom je niet zo ver. Dan gaan die jonge lui zich meteen verzetten. De hakken in het zand. Nee, je moet dat langzaam aandoen. Ze steeds meer zuigen in jouw cultuur. Dat ze steeds meer overnemen. Dat ze het eigenlijk helemaal niet in de gaten hebben. En dat ze langzaam maar zeker afscheid nemen van hun eigen cultuur, van hun eigen gewoontes en zelfs van hun eigen God. En dan komt langzamerhand die Babylonische cultuur daarvoor in de plaats. Het is allemaal goed geregeld voor die knapen. Ze hoeven geen studiebeurzen te betalen, geen lening af te sluiten. Ik weet niet hoe het zat met het aantal lesuren. Maar het is allemaal goed geregeld voor ze. Want het zijn goede, aardige jongens, die Babyloniërs. En langzamerhand worden die jonge knapen steeds meer ingeburgerd. Kijk, wanneer je 14 jaar bent en je wordt van het een op het andere moment geplaatst in een chic bordeel in Amsterdam, dan denk je, hoe? Hier moet ik niet wezen, ik moet heel snel weg zijn. Dit is helemaal verkeerd, hier hoor ik niet thuis. Ik hoor bij de God van Israël. Ik hoor niet op deze plek. En je zoekt zo snel mogelijk de uitgang. Maar kijk, wanneer je 14 jaar bent en je kijkt naar de televisie, MTV, MTF, en je ziet al die muziekclips voorbij komen, en er komt hier een bil voorbij en daar een blote borst en dames kronkelen over de buis. Ach, dat druk je natuurlijk niet meteen weg. Daar wen je ook wel aan. Hè? Als het iedere dag gebeurt. En misschien vind je het nog wel spannend ook. En zo langzamerhand worden je gedachten meegezogen, meegenomen in de verkeerde richting. Wanneer het patsboom zou gaan, dan let je wel op. Maar als dat zo heel langzaam gaat, dan heb je het nauwelijks in de gaten. Wie van jullie houdt ervan om een vreemde taal te leren? Niemand. Goed, dan moet ik dit al. Ja. Welke taal is het? Duits. Ik zag nog wat handen. Bulgaar. Kijk, dat is het betere werk. Ik ben nu al Hebreeuws, Grieks, Zulu en nu Bulgaars en Duits tegengekomen. Die jongens die op die opleiding, die moesten ook een nieuwe taal leren. Die moesten Galdees leren. De taal van de Galdeeën. Dat was de taal van de heersende klasse in het Babylonische Rijk. De vader van Nebukadnezar kwam uit het gebied van de Galdeeën. Trouwens, niet alleen de vader van Nebukadnezar kwam daar vandaan. Heel lang geleden kwam er ook nog iemand anders vandaan. Uit een plaatsje Ur. Abraham. Die moest er weg, want God wilde een nieuwe start met hem maken. Je zou kunnen zeggen, Daniel en zijn vrienden zijn teruggekeerd in het hol van de leeuw. Bij alles wat zich verzet tegen de Heere God. Hoe zullen zij zich nu gaan houden? Hoe zullen zij staande blijven? Durven zij alleen te staan zoals het in dat Engelse liedje gaat? Of gaan ze met hun klasgenoten mee? En een eerste test is meteen al aanwezig. Op een hele gewone plek. Een plek waar je het helemaal niet zou verwachten. Gewoon bij het eten. Bij het eten gaat het er al ontspannen. De koninklijke kok zorgt voor de maaltijd van de leerlingen. En dat moet heerlijk eten geweest zijn. Soms zie je op televisie wel eens een opname van zo'n koninklijk banket. Dat onze koningin gasten uit het buitenland ontvangt. Zo'n lange tafel, prachtig gedekt. En ja, je kunt het niet ruiken, maar je hebt haast het idee dat door de buis de kamer binnenkomt. Het moet prachtig, de heerlijkste gerechten, het is allemaal goed voor elkaar. En die jongens die zullen hun ogen ook wel uitgekeken hebben. Wijn is er te drinken, allerheerlijkste eten, kebab uit Babylonië, pizza uit de vlakte van Sinia, noem maar op. Het is er allemaal voor ze. En dan Daniel en zijn vrienden die zeggen, nee, nee, hier doen we niet aan mee. Je zult maar een stel van die zeurpieten in je klas hebben. Die dan weer nee zeggen. Jongens, eet toch een lekker hapje mee. Wat maakt dat nou uit? Wij doen toch ook allemaal mee? Daniel, kom op. Niet zo kieskeurig. Doe niet zo ouderwets. En er zullen misschien wel andere jongens uit Jeruzalem geweest zijn die gezegd hebben, jongens, wij doen toch ook mee? Wij komen toch ook uit Jeruzalem? Wij horen toch ook bij diezelfde God? Als wij dat doen, dan kunnen jullie toch ook wel meegaan? Maar Daniel is duidelijk. Hij zegt, ik doe niet mee. Ik wil mij niet verontreinigen. Ik wil me niet smerig maken door mee te doen met de anderen. Ik wil mij houden aan de wetten die wij mee hebben gekregen. Die wetten over het voedsel. Over het verschil tussen reine dieren en onreine dieren. Dat ga ik hier niet maar opzij schuiven. Dat zit er zo in bij mij. Daar wil ik me aan vasthouden. Dat is het goede woord van onze God. Een goede kans dat het eten daar op de opleiding eerst geofferd was aan de goden van Babylonië. En het ziet er allemaal feestelijk uit, maar voor Daniel en zijn vrienden is het geen feest om daar te zijn. We krijgen niet de indruk dat Daniel veel ophef maakt over zijn keuze. Hij vraagt fatsoenlijk aan de directeur van de opleiding Aspenas of hij en zijn vrienden geen andere maaltijd kunnen krijgen. En heel mooi, God zorgt ervoor dat dat geen probleem is. De koning maakt geen problemen en de directeur al helemaal niet, als hij gehoord heeft dat de koning geen problemen heeft. En dan gebeurt er wat Daniel graag wil. Dat moet spannend geweest zijn. Dan ben je 14 jaar. Zit je in het buitenland. En dan zeg je nee. Tegen al die grote manieren. Dan zeg je nee. Daar doe ik niet aan mee. Ze laten aan tafel zien in wie zij geloven. Daar nemen zij een standpunt in. Dare to be a Daniel, dare to stand alone. Dat hebben ze gedurfd, om alleen te staan. Wanneer ik denk aan Daniel, dan denk ik aan dat liedje, Dare to be a Daniel. Maar ik denk ook aan die leeuwenkuil, waar Daniel later in terecht kwam. Ik denk aan die brandende oven, waar zijn drie vrienden in werden gegooid. Dat maakt indruk. En je denkt, zou ik dat ook gekund hebben? Om zo duidelijk te zijn waar ik voor sta. Om zo duidelijk te zijn dat ik bij de Heere God hoor. En dat ik niet overal aan mee wil doen. En weet je waar dat allemaal begint? Dat begint voor Daniel bij dat eten en drinken. Bij de gewone dingen van het leven. Daar is Daniel trouw aan zijn Heer. En daar begint het voor jullie, voor u ook. Bij de gewone dagelijkse dingen. Dat je bijvoorbeeld je grens kent. Wanneer je een avondje de stad ingaat. Dat je je grenzen kent in je omgang met je vriendje of vriendin. Dat je weet hoe je omgaat met je klasgenoot die buiten de boot valt. Dat je weet hoe je omgaat met je ouders, met je docenten op school. Als het al niet lukt met die zogenaamde kleine dingen, hoe zou je dan iets groots voor de Heer kunnen doen? Luister maar eens wat onze Heer Jezus Christus daarover zei. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Begint bij de gewone dingen in je leven. Eten en drinken, sporten, uitgaan, studeren, een bijbaantje. Die gewone dingen moet je niet vermijden. Maar het gaat erom dat je juist daar trouw bent aan de Heere God. Aan jouw hemelse Vader. Die jongens die kregen een nieuwe naam. Ze volgden heidens onderwijs. En ze bleven trouw aan de Heer. En de wijzen van het Rijk werden beschaamd door de wijsheid van deze jongens. Ze wilden Daniël en zijn vrienden gelijkschakelen met de rest van de cultuur. Maar hij zegt, ik blijf trouw aan mijn Heer. Hij is niet alleen de Heer als ik in Jeruzalem ben, maar hij is Heer van hemel en aarde. Heer van heel deze wereld. En het is prachtig om te zien hoe Daniël jarenlang op een belangrijke, invloedrijke positie in het Rijk zit. Nebukadnessar verdwijnt. Zijn Babylonische Rijk wordt verslagen. De Perzen komen hand in hand met de Meden. Aan het eind van hoofdstuk 1 komen we Cyrus tegen. De man die aan de ballingen zei, jullie mogen weer teruggaan. Teruggaan naar je eigen land. En al die tijd is Daniël daar aanwezig. There to be a Daniel. Wanneer jij iets voor God wilt betekenen, wacht dan niet tot je 80 bent. Begin dan vandaag. Om trouw te zijn, juist in de kleine dingen. Het valt op bij Daniël. Hij is heel goed op de hoogte met al die voorschriften over wat rein is en wat onrein is. 14 jaar. Maar je zou zeggen, hij weet zijn weg in de Bijbel. Hij weet waar het om gaat. Hij weet wat mag en wat niet mag. En daar wil hij zich aan houden. Daniël in de leeuwenkuil. En wat was nou de directe aanleiding daarvoor dat hij daar terecht kwam? Dat was een oude gewoonte van hem. 3 maal per dag bad hij tot God. Dat had hij zich eigen gemaakt om zo te leven. Soms zijn gewoontes saai, vervelend, soms zelfs helemaal stom. En soms zijn ze van levensbelang. En die gewoonte van Daniël om 3 keer per dag op zijn knieën te gaan, om te bidden tot zijn God, is zo'n belangrijke, levensbelangrijke gewoonte. En je kijkt Daniël daar in zijn hart. Dus kijken die topman. Op zijn knieën voor de Heere God. Iedere dag weer. Hoofdstuk 9 van dit boek lezen we dat hij bestudeerde wat de profeet Jeremia had gezegd over het einde van de ballingschap. Wat heeft de Heere God gezegd? En je ziet bij Daniël, je zou het kunnen zeggen in termen van vandaag, hij is bezig met zijn Bijbel te bestuderen en hij is bezig met gebed. En wanneer je trouw wilt zijn als Daniël, dan zie je hier wat belangrijk is en wat onmisbaar is. Om in je Bijbel te lezen, om te weten wat de Heere God van je vraagt. Om te bidden. Iedere keer weer het contact met de Heer te zoeken. Om trouw te zijn aan God. Om kwaad te vermijden. Wie zou daar zijn tijd voor willen geven? Wie zou daar nou in willen investeren? Wie zou zo'n Daniël willen zijn? Amen. Thank you. Er zal nu worden gecollecteerd voor de stichting Gaven. En daarna zal broeder Jan Dor ons voorgaan in voorbeden en dankzegging.
Ik wil dadelijk met u danken en bidden en in het gebed een aantal zaken noemen. Als wij bidden voor de zieken in onze gemeente, wil ik u bijzondere aandacht vragen voor broeder Henk Wijnen, die afgelopen donderdag in het Catharine ziekenhuis een zware hartoperatie heeft moeten ondergaan. Deze operatie was wel voorzien, maar kwam toch nog onverwachts. Nu is het achter de rug en de operatie is geslaagd. En de eerste resultaten lijken de artsen tevreden te stellen. En na een paar spannende dagen en nachten op de intensive care knapt Henk op. Maar hij zal toch voorlopig nog in het ziekenhuis moeten blijven. En we willen God danken voor de voorspoedige gang van zaken en bidden voor verder herstel. En verder wil ik in de voorbeden aandacht besteden aan onze gemeente en aan onze predikant. Ik ga u voor. Dank u wel, Heren, dat wij u mogen kennen als onze machtige God. Ver verheven boven alle goden op deze aarde. Heren, en dat u ook Vader mogen noemen. dat u naast ons wil komen staan in voorspoed en in tegenspoed. Dank, Heere, dat we vanochtend uit de Bijbel uw woord mochten horen. Dat we de persoon Daniël weer eens mochten tegenkomen. Heere, laat hij ons inspireren om ook in ons leven en in de komende week ons werk te doen en ons te gedragen zoals u dat graag wil. Vader, wij vragen u of u bij ons wilt zijn als gemeente. Bij alles wat we van plan zijn te doen en bij alles wat we nog gaan doen. Heere, u kent ons en u weet dat wij graag als gemeente een stap naar buiten willen maken. Dat we meer willen betekenen voor de mensen in onze omgeving. Dat we meer willen delen en als christenen laten zien wat u voor ons betekent. En wat het voor ons betekent om te geloven. En wat het uitwerkt in ons dagelijks leven. Heer, wilt u ons helpen om daarin goede keuzes te maken. En om ook dat verlangen meer gestalte te geven. Heer, wilt u ons leiden in dat verlangen door uw geest. We willen u ook vragen, Heer, of u onze twee predikanten wilt zegenen bij alles wat ze doen. Wilt u met dominee Martin de Jong zijn en met dominee Ad van der Dussen, als ze het evangelie brengen, als ze in de gemeente hun pastorale taak uitoefenen, als ze catechisatie geven of andere onderwijstaken hebben. We willen u vragen, Heer, wilt u hun werk zegenen en dat het ook tot een zegen voor ons mag zijn als gemeente. Dank, Heer, dat we een kerkraad hebben die hun werk wil doen in de gemeente, ouderlingen, diakenen, wijkassistentes en ook voor hen die een bijzondere taak daar hebben, de zorg voor vreemdelingen en de zorg voor de jongeren in de gemeente. Wilt u het werk zegenen, Heere, alles wat er gebeurt in onze kerk. Wij willen u vragen, Heer, of u met de zieken in de gemeente wilt zijn, met de broeders en zusters die langdurig medische behandelingen moeten ondergaan en soms niet weten waar ze aan toe zijn, waarvan de uitkomst onzeker is. Wilt u geduld geven en uithoudingsvermogen om in een positieve houding hiermee om te gaan. In het bijzonder willen we u danken, Heer, voor de geslaagde hartoperatie bij broeder Henk Wijnen van afgelopen week. Ondanks zijn gevorderde leeftijd is alles goed verlopen en wij danken u daarvoor. En we willen u vragen, Heer, om verder herstel en een spoedige thuiskomst uit het ziekenhuis. Vader in de hemel, wij bidden u voor deze wereld, met alle problemen die er zijn. Wij worden er vaak dagelijks mee geconfronteerd en meestal kunnen we er maar weinig aan doen. De oorlogen, de natuurrampen, de negatieve perspectieven voor de langere termijn voor een veilig bestaan. We bidden u voor alle mensen en ook voor de christen die verstoken zijn van voedsel, van water, van gezondheidszorg. We bidden u, Heer, voor de inwoners van die groeiende krottenwijken in die grote steden van deze wereld. En in het bijzonder voor de mensen in Afrika. Heer, wilt u de ogen en de handen en de harten openen van de mensen die het voor het zeggen hebben in deze wereld. En laat deze machtige meer en meer een werktuig worden in uw hand, om zodoende de nood te verzachten en waar mogelijk met uw hulp problemen op te lossen. Trouwe Vader in de hemel, wij hebben veel om voor te danken en wij hebben ook veel om te vragen. Wilt u ons genadig aanhoren, ook als we nu in stilte persoonlijk uitspreken naar u wat ons bezighoudt. En daarna gezamenlijk het gebed bidden wat u ons heeft geleerd. Heer, wij bidden u, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot de eeuwigheid.
In onze slotzang zingen we over de eeuwigdurende liefde van onze hemelse Vader. Psalm 136, de verzen 1, 2 en 3. Ontvang in geloof de zegen van onze God en draag deze zegen met u mee in uw leven. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.